Dankjewel, voorzitter. Ik begin bij de vraag van de VSP, de heer Wagemans, met betrekking tot het wielerbeleid. En ik denk dat ik daarmee ook een aantal vragen van andere stellers kan beantwoorden. Wat betreft deze aanpassing is dat alle regiogemeenten akkoord zijn met het opnemen van een vergunningplicht voor pelotonstochten met meer dan 29 deelnemers. Waar die 29 vandaan komen, dat kan u helaas niet toelichten. Dat is een aantal, denk ik, wat redelijk acceptabel is. Het kan ook 28 zijn of 30. Ik denk niet dat er mensen langs de weg gaan staan ons te tellen. Maar ik denk dat het een acceptabel aantal is wat zich mogelijk laat vertalen in een georganiseerde wielertocht. Iemand die dit in de regel organiseert, daar valt het woord al een georganiseerde pelotonstocht. Dus een wielertocht waarbij je punt A begint en je eindigt ergens bij punt B. En de ervaring is gewoon zo, daar is het Heuvelland natuurlijk erg aantrekkelijk om het hele Heuvelland te doorkruisen in een georganiseerde wielertocht. Vaak gaat het gepaard met een volgwagen, misschien rijden er ook nog mensen voor. En dat leidt tot een vergunningsplicht, omdat je wil voorkomen dat er toertochten worden georganiseerd waarbij bijvoorbeeld 200 fietsers gezellig naast elkaar gaan fietsen en daarmee eigenlijk de verkeersdoorstroming ernstig kunnen belemmeren en de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Een organisator moet dit aanvragen bij Limburg Cycling, die voor de deelnemende gemeentes op de hoogte stellen van deze aanvraag. Die verlenen dan doorgaans daar een vergunning voor. En dat betekent dat op dat moment ook alle gemeentes ermee instemmen of toestemmen. En als het meer dan 29 zijn, ja, dan wordt zowel in onze gemeente als bij buurgemeenten wordt die vergunning gewoon dan geweigerd. Dus terecht dat u ernaar vraagt, maar zonder afstemming op regionaal verband zou het natuurlijk redelijk nutteloos zijn dat je in Valkenburg aan de Geul dan maar met maximaal 29 mensen in een georganiseerde wielertocht mag rondfietsen. En dat in andere gemeentes helemaal vrijgegeven is. Het gaat natuurlijk om de controleerbaarheid, maar dit past bij de aanpak van, noem het maar, de wieleroverlast in het Heuvelland. Dat geldt uiteraard alleen maar voor fietsers. En dan hebben we het over de jongens op de racefietsen en de meisjes op de racefietsen. Dat geldt natuurlijk niet voor schoolgaande jeugd, geldt ook niet voor een voetbalploeg van Walram die elders moet voetballen en besloten heeft om met de fiets naar een voetbalwedstrijd te gaan. Geldt ook niet voor steps, omdat we, laten we zeggen, daar is geen overlast van. En overlast is natuurlijk heel subjectief, je hebt er last van en je hebt er geen last van. Dus laat zich niet in aantallen vervallen en het geldt ook niet voor Solexen. Waarom we dit reguleren mag u duidelijk zijn, omdat het Heuveland nou eenmaal enorm aantrekkelijk is voor grote ploegen wielrenners. Ook de profploegen die komen regelmatig trainen in deze omgeving. En ja goed, dat zijn professionele organisaties, dus die weten verwant en die ploegen zijn doorgaans ook niet zo groot. Voorzitter.
Meneer Wagemans.
Dank u wel, voorzitter. Wel even een vraag. Wat betreft de steps kan ik me nog iets bij indenken, al wordt het ook steeds drukker, dat schijnt echt leuk te zijn. Maar wat doet u met de brommers? Wij wonen langs de doorgaande weg en het is af en toe een doffe ellende. Wordt dat ook gereguleerd? Want er komen groepen voorbij zo groot.
Ja, ik begrijp uw opmerking, maar dat wordt niet gereguleerd. En ik snap dat u overlast hebt van brommers die voorbij komen, maar ja, we kijken natuurlijk wel in het brede en het algemene belang en niet in het particuliere of private belang in deze. En dit is nou eenmaal, hetgeen wat voor ligt, gaat om de georganiseerde wielertochten. En dat is waar we het vandaag over hebben. Voorzitter, dan zag ik mevrouw Baai nog net een vinger opsteken.
Nee, het is
al beantwoord. Kijk. Dan gaan we naar het toezicht op openbare inrichtingen en de overdraagbaarheid van de exploitatievergunning. Eigenlijk zoals het voorstel nu omschrijft, en u moet zich voorstellen waarom ben je daar als gemeente kritisch op de overdraagbaarheid van de vergunning. Natuurlijk gaat het om de controleerbaarheid, of iemand over de juiste papieren beschikt en of de inrichting er ook aan voldoet om te kunnen exploiteren. U hebt recent natuurlijk in de media kunnen vernemen dat wij bestuursdwang hebben toegepast bij iemand die dacht, ik kan gewoon doorgaan met exploiteren, want ik heb het terrein aangekocht en ik ga hier gewoon verder. Maar dat is niet toegestaan. En anders werd er gewoon geëxploiteerd zonder geldige exploitatievergunning. Wat wij voorstellen eigenlijk is dat conform het artikel 228 lid 1 schrijft voor dat er vergunningplicht is voor iedere nieuwe ondernemer om een exploitatievergunning aan te vragen. Dat is al geregeld in onze APV. De verplichting voor iedere nieuwe ondernemer om een exploitatievergunning aan te vragen, die is er dus al en dat blijft ook zo. En hierin wordt verder ook helemaal niets gewijzigd. Artikel 228a zegt alleen iets over de beëindiging en de eventuele overdracht van de vergunning. En door het weglaten van lid 2 en 3 van artikel 228a vervalt alleen de tijdelijke overdraagbaarheid van de vergunning. Nu begrijp ik u als u zegt, ja, maar dat betekent dat dan iemand die, laten we zeggen, een zaak overneemt, dan 8 weken moet wachten voor de aanvraag van de vergunning. Dat zijn normaal geldende termijnen. En dat wil niet zeggen dat de gemeente dan voortdurend 8 maanden maximaal gaat gebruiken. Wij proberen natuurlijk heel servicegericht en ook dienstverlenend te zijn. En het behoort natuurlijk bij goed ondernemerschap dat je natuurlijk ook in je planning van het overnemen van een bedrijf of het starten van een bedrijf, ja, daar hoort nou eenmaal bij dat jij ook rekening moet houden met de aanvraagtermijnen voor allerhande vergunningen. Daarnaast zijn we natuurlijk ook een gemeente die natuurlijk zorgvuldig kijkt naar waar een inrichting voor wordt ingezet. En op het moment dat wij, laten we zeggen, aanwijzingen krijgen dat we twijfels hebben bij de exploitant, dan moeten wij ook in de gelegenheid worden gesteld om bijvoorbeeld de wet Bibop toe te passen. Of er ook sprake is van, laten we zeggen, een goedaardige ondernemer. Of dat er mogelijk andere bedoelingen zijn met het exploiteren van een bepaalde inrichting. Wat wij met deze wijziging eigenlijk doen, is niets anders dan datgene waar u toe oproept, denk ik, bevestigen we hierin. Dus er verandert in die zin niets ten nadele van de ondernemer. Ik denk dat het gewoon gaat om een goede beoordeling van de aanvraag van de exploitatievergunning. Gewoon om, laten we zeggen, rommel met vergunningen te voorkomen.
Mevrouw Baai.
Dank u, voorzitter. Ik denk dat er niemand op tegen is dat er een betere controle plaatsvindt of dat daar inderdaad meer duidelijkheid over is. Maar nu is het wel zo dat inderdaad een ondernemer nog inderdaad tijdelijk door kan op zeg maar, de oude vergunning. Dat vervalt hiermee. Een van de vragen die we zeg maar, stelden was, kunnen mensen ook op voorhand al die vergunning beginnen aan te vragen, zodat ze, als ze dan inderdaad een overgangsdatum hebben, dat ze dan wel meteen hun zaak kunnen openen? Of is dat pas mogelijk op het moment dat de zaak is overgedragen?
Nou, je kunt een informele aanvraag indienen. En dan krijg je gewoon, dan krijg je eigenlijk al een beoordeling van de gemeente waar je op kunt koersen. Maar de vergunning gaat natuurlijk pas over op het moment dat daar ook, laten we zeggen, aan de wettelijke verplichtingen voldaan wordt.
Ja, Wagemans.
Ik weet niet of iedereen een andere tekst heeft, maar 228a, daar staat als hoofdje beëindiging exploitatie. En daar staat niets van aanvragen. Exploitatievergunning. Volgens mij, burgemeester, hebben we het niet over hetzelfde artikel.
Nee, we hebben het wel over hetzelfde. Ja, maar geef ze aan over de beëindiging. Ja. En over het aanvragen is gewoon, het is wettelijke plicht om een exploitatievergunning aan te vragen. Dus ik denk dat u een koppeling maakt tussen twee artikelen.
Voor de derde keer lees ik hier. Beëindiging, exploitatie, dan klopt het kopje volgens mij niet. U geeft een andere uitleg dan wat hier in het artikel staat. Dat is mijn mening. Ik begrijp overigens wel wat hij bedoelt, maar of het puur formeel juist is wat hier dan staat, weet ik niet.
Ja, volgens mij klopt het zoals ik het uitleg. Mocht daar een discrepantie in zijn, dan corrigeer ik dat nog en dan laat ik dat u toekomen om die te corrigeren. Maar volgens mij hebben we het over hetzelfde.
Ja, Knubbe.
Ja, voorzitter. Voorzitter, toch even de vraag, wat is nou het probleem? Als de artikel 228a punt 2 en 3 gehandhaafd worden of niet gehandhaafd worden. Wat is nou eigenlijk het probleem daarvan?
Omdat tot verwarring... Oh, sorry, voorzitter. Omdat in de praktijk is gebleken dat het voor verwarring zorgt. Of een ondernemer die een zaak overneemt, nu wel of niet, onder de vigerende vergunning mag exploiteren. Dus men gaat vrolijk door totdat wij constateren dat iemand exploiteert onder vergunning die niet de zijne is. En om die verwarring eruit te halen, denk ik dat we duidelijker worden. Dat is eigenlijk het doel.
Ja, Amers.
Voorzitter. Toch even de vraag. We hebben een beetje leergeld betaald bij het verhaal wat speelde bij de horeca Polvermolen. En dan denk ik bij mezelf, ja, moeten we nou dit soort zaken op deze manier reguleren? Terwijl een overgangsregeling, want dat is het eigenlijk, toch ook wat zekerheid biedt ten aanzien van een nieuwe exploitant. Dus ik vind de periode van overgang naar de vergunning aanvragen, die nog wel eens een keer lang kan duren, best verstandig.
Ja, voorzitter, was een opmerking, dat was geen vraag, maar we proberen met deze wijziging duidelijkheid te creëren dat er geen verwarring is, dat de nieuwe ondernemer zegt van ja, ik dacht dat ik op de bestaande exploitatievergunning mocht doorgaan en dat de verkopende partij zegt van je kunt onder mijn vergunning doorgaan. En om die verwarring te voorkomen zijn we eenduidig. En ja, Paul Vermeulen, u noemt dat voorbeeld. Ik hoor dat, maar ik denk dat elke aanvraag beoordeeld wordt op zijn merites. En zoals eerder gezegd, als er aanleiding is om te bieboppen, kan het zijn dat wat langer gaat duren. Maar staan er eenmaal wettelijke termijnen voor het aanvragen van de vergunning? En dat geldt gewoon voor iedereen.
Dank u, voorzitter. Twee vragen. Eén. Voorheen was het toch wel zo dat een nieuwe ondernemer 4 weken... onder de oude vergunning door kon gaan alvorens een nieuwe te gebruiken. Dus dat is naar mijn inziens wel een verandering van zaken en niet alleen het duidelijke neerzetten ervan. Vraag 2. Is er ook gesproken met de BIS over deze verandering om te kijken vanuit het oogpunt van de ondernemer of zij dit, wat zij hiervan vinden?
Ja, voorzitter, op vraag 1 kan ik duidelijk zijn. Het zijn de eigen kaders, vandaar ook dat we deze wijziging voorstellen. En dat doen we niet zonder reden. En 2, u bent de volksvertegenwoordiger hier. Dus het is aan u om daar een oordeel over te vormen. En dat niet aan de BIS over te laten. Want je moet wel kijken naar welke belangen dienen u eigenlijk. En op het moment dat je een ondernemersorganisatie gaat vragen hoe zij erover denken, dan is het de schone taak die aan u is om met mensen te praten daarover. En dit zijn echt wel wettelijke zaken waar we toch heel strikt in moeten zijn. Waar we zeer zorgvuldig naar opvattingen en belangen kijken. Dat zou hetzelfde zijn als ik ga vragen, wil die de BIS vragen of het goed vindt, dat we bij rood licht bekeuringen uitdelen.
Prik, ja. Dank u, voorzitter. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik ben ook een raadslid wat handelt in het goed voor de hele gemeente Valkenburg aan de Geul. En onze ondernemers zijn daar wel een onderdeel van. Dus op zich vind ik het niet een hele gekke vraag als er zoiets wezenlijks toch wel verandert in een artikel. Dat dan inderdaad dat het te sprake komt in een gesprek met de BIS. Maar ik begrijp dus hieruit dat gesprek niet is gevoerd en dat het ook niet wenselijk is volgens de burgemeester.
Nou, u legt nu woorden in mijn mond die niet zo zijn. Wij hebben deze wijziging doorgevoerd omdat er bij de ondernemers verwarring is wanneer iemand wel of niet mag exploiteren. En er is nou eenmaal een vergunningplicht op het moment dat je hier een inrichting gaat exploiteren. We geven daar geen carte blanche van gaat uw gang en op het moment dat het misgaat, dan kloppen we wel even bij u aan. Wij willen de zaken van tevoren in kaart hebben. Wat gaat er gebeuren? Beschikken de mensen over de juiste papieren? En is het allemaal kosher? En als het niet het geval is, dan zijn we daar terughoudend in en beoordelen we dat. U mag toch niet van ons verwachten dat wij vergunningen gaan rondstrooien totdat het misgaat. En als het misgaat, dan weet ik zeker dat u de eerste bent die mij op het matje roept. Volkomen terecht dan.
Ja, want...
Oké.
Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik nog wel even een vraag en dat gaat dan vooral over die verwarring te voorkomen. Betekent dat nu dat wanneer ik bijvoorbeeld de zaak van mijn buurvrouw zou kopen, dat ik 8 weken toe moet voordat ik mag beginnen omdat ik een vergunning moet hebben?
Nee, u kunt al, ik neem aan dat u niet dat in 1 nacht beslist en verwacht dat u 24 uur later de zaak helemaal overneemt. Het hoort nou eenmaal bij het traject. Op het moment dat je een onderneming begint, dan heb je gewoon een aantal zaken die je moet regelen. Er is wel zeg maar, de administratieve dingen, je inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je moet wat met de bank regelen. Nou, en bij de gemeente regel je gewoon de vergunning. Althans, die vraag je aan, die regel je niet. Die vraag je aan, dan wordt beoordeeld of die toegekend kan worden of niet. Ja. En dat is de normale gang van zaken. En maximaal 8 weken, want ik ben het niet met u eens dat u nu de suggestie opwekt dat elke vergunning aanvraag in deze gemeente 8 weken in beslag neemt. En daar zijn gewoon termijnen voor. En die termijnen die staan gelijk, zoals het ook in de rest van Nederland geldt.
Ja, begrijp ik, voorzitter. Maar het gaat mij erom, stel nu, ik koop een zaak. Ik kan pas een vergunning aanvragen op het moment dat ik de eigenaar van de zaak ben. Dat betekent dat ik in ieder geval, ik zal het netjes houden, enkele weken niet kan exploiteren. Dus de zaak moet sluiten totdat de vergunning rond is.
Ja. Ja.
Nou, nu is het mij zeer duidelijk zeer onwenselijk ook, maar goed.
Ja, u kunt het onwenselijk vinden, maar als je dus geen rijlessen volgt en je vraagt niet een rijexamen aan, kun je ook niet opgaan voor het rijbewijs. En daar zitten ook termijnen aan vast. Dus is het nu eenmaal geregeld in dit land.
Mevrouw Taartje.
Voorzitter, een vraagje. Maar als je een voorlopig koopcontract tekent voor een zaak over te nemen een paar weken van tevoren, mag je dan ook niet alsnog de vergunning aanvragen?
Ik weet niet, zou ik moeten navragen.
Nee, maar dan kun je die weken misschien wel...
Maar de gemeente is natuurlijk geen partij in een particuliere zakelijke overeenkomst.
Nee, snap ik wel. Die jongens in de grote straat die zijn in april gestart. En die hebben de hele maand april niet kunnen draaien. En hebben zelfs een crowdfunding moeten opstarten om hun kosten te betalen. Omdat het zo lang duurde. Dus dat is dan wel jammer als je het van tevoren kan aanvragen, als je al tekent voorlopig.
Ja, ik snap het, maar...
Het scheelt 4 weken.
Maar betekent dat u vraagt aan de gemeente, controleer niets, geef de vergunningen zonder enige vorm van controle gewoon maar af. Want anders kost dat de ondernemer een periode van geen omzet. Ja. Dat hoort toch erbij?
Ja.
Ja, en anders is misschien een andere gemeente aantrekkelijker, maar dat zijn wel de regels die we met elkaar afspreken hier.
Nee, dat snap ik. Tot zover.
Voorzitter, ik ga even verder met de beantwoording, als u dat goed vindt. Dan gaan we naar...
De heer Knuppen, die heeft nog een vraag.
Ja, voorzitter, uit de gedachtenwisseling die plaatsgevonden heeft, is mij in ieder geval duidelijk geworden dat de zinvolheid van het schrappen van deze artikelen er niet is. Dus wat dat betreft wil ik nog heel duidelijk zeggen, laat gewoon staan.
Dankjewel. Ik heb de suggestie, zal ik meenemen. En dan ga ik nu verder, voorzitter, als je het goed vindt met de beantwoording van de volgende vraag. Bevoegdheden de uitbreiding van de bevoegdheden van de BOA's. Die zijn louter en alleen, ook komen die voort uit de omstandigheden zoals ze in de praktijk blijken. En het is niet een... het is een zekere technisch gezien is de uitbreiding van de bevoegdheden ter ondersteuning van de politie. En dat wil niet zeggen dat we nu zeg maar, met deze wijziging dat wij gemeentepolitieagenten zijn aan het opleiden om daar het werk van de politie te doen. Maar het zijn gewoon eigenlijk taken die, die we graag op papier vervatten, zodat daar geen misverstanden over bestaan wat de bevoegdheden van de boers zijn. En het gaat wederom om de veiligheid van de mensen die zich in onze gemeente bevinden. Dan met betrekking tot het afhalen en het bezorgen. Ter tijde van corona zijn natuurlijk een hoop regels veranderd en is er een soort gedoogbeleid geweest over het laten afhalen van de kant-en-klaar maaltijden. Ik neem dat hij daarop doelt. En corona is nu voorbij en dat betekent dat we weer teruggaan naar oud beleid. En met name ook omdat natuurlijk nogal wat verkeersbewegingen zijn op het moment dat mensen het centrum inrijden om bij bepaalde zaken te kunnen afhalen. Nou, dat komt gewoon weer terug in het reguliere beleid. Dan denk ik dat ik de vragen zover heb, voorzitter. Pelotonsteps, ja. Dat was het, voorzitter.
Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan gaan we... Oh. Ja. Mag het een hamerstuk worden?